Namens de kerkraad zijn voor u enkele afkondigingen. In deze dienst is een voortzetting van de bediening van het Heilige Avondmaal. En daarna ook dankzegging en nabetrachting. Enkele gasten hebben gevraagd of ze deel mogen nemen. En dat hebben we als kerkraad toegestemd. Vanmorgen was het trouwens ook zo, maar toen was ik vergeten dat te vermelden. Maar dan weet u dat er enkele gasten zijn. Zondag 6 september zijn de diensten om 10 uur en 16 uur. S'morgens dominee Pronk en s'middags dominee G.J. Post. Let op dat afwijkende tijdstip van de middagdienst. Zaterdag 5 september is er om 9 uur 's avonds gebedskring in de consistorie. En we wijzen u en jou alvast op de actiemarkt die zaterdag 12 september zal plaatsvinden. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen is als volgt. Er zijn 3 collecten waarvan de eerste voor de diaconie is, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. De collecte van de avondmaalschaal is bestemd voor Stichting Tot Heil des Volks. Volgende week is er een extra collecte. Deze is voor het bouwfonds bestemd. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen de kinderpsalm, dat is vanmiddag psalm 56, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En daarna zingen we uit Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Psalm 145, vers 3, dat zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij zullen zo overgaan tot de voortzetting van de bediening van het heilige avondmaal. Maar voor wij dat doen, laten wij samen bidden. Heere God, wij komen tot u. Wij bidden om uw genade. Wij bidden om uw belofte, die vast en zeker is. Maar dat wij dat mogen merken en ervaren als wij zo de nodiging van uw heilige avondmaal mogen horen. Heer Jezus Christus, u heeft zelf in de laatste nacht voor uw sterven, in de nacht waarin u verraden werd, ons het avondmaal geschonken als uw nieuwe testament in uw bloed. En zo mogen wij dat ook ontvangen. Wees ons nabij als wij nu voortzetting van het avondmaal mogen hebben. Gedenk ons, Heere, als de nodiging uitgaat en wilt u zelf de gast in zijn aan uw tafel. Wij bidden u dit, niet om enige verdiensten, maar uit genade om Jezus wil. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij uit Psalm 72 en dan vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom, zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Psalm 72, vers 6, terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 31, doen wij dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Doen wij dan de wet teniet? Dat is als het ware de vraag, de tegenwerping, misschien wel de angst in onze harten. God heeft zijn wet toch gegeven? God kan die wet toch niet terzijde schuiven? Nee, zegt Paulus, wij doen die wet van God niet teniet als wij geloven. Wij bevestigen die wet. Wij hoeven niet te vrezen dat Gods wet eronder zou moeten lijden als wij door Christus zalig worden. En daarmee heeft hij laten zien dat God vast is. Alles wat hij ooit gesproken heeft, brengt hij tot zijn vervulling, ook zijn heilige wet, juist bij degene die geloven. En zo mag de nodiging vanmiddag opnieuw uitgaan tot diegenen die weten dat hun vertrouwen en hun geloof niet rust op eigen werken, maar op alles wat Jezus Christus gedaan heeft. En die verlangen om die genadegave met de hand van het geloof te ontvangen. Die zijn welkom om ook met de hand van het lichaam brood en wijn te ontvangen. Er zijn nog enkele plaatsen aan deze tafel voor diegenen die het evangelie kennen. En die weten dat hun hart bekend is bij God. Die de diepste diepte van ons hart kent. En die niet willen ontkennen wat Petrus zei: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Als er verder niemand is, zullen we met de bediening van deze tafel de bediening op deze zondag gaan afsluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet allen daarvan. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen lezen Romeinen 3. Vers 31. Romeinen 3, vers 31, waar wij lezen: doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. God gaf zijn wet aan Israël. En het lijkt wel alsof die wet terzijde wordt geschoven. Maar Paulus zegt het tegendeel. Hij zegt: wij bevestigen de wet. Wij maken die wet vast, wij onderschrijven die wet. Ja, inderdaad, alle geboden die God in het Oude Testament aan zijn volk gegeven heeft, lopen uit op de Heer Jezus Christus. Denk eens aan de offerdienst. Die wordt bevestigd in de dood van Christus. Die had betekenis omdat het zag op de Heer Jezus Christus. Denk eens aan de beloften die gegeven zijn in het Oude Testament. Alles zag heen naar de komende priester en naar de komende profeet en de komende koning. Wij bevestigen de wet ook in de straf die God gedreigd had. Wij zien dat in de dood van de Heer Jezus Christus. Ja, de Heer Jezus heeft zelf gezegd dat het voornaamste en het belangrijkste van de wet barmhartigheid is. En het oordeel en het geloof. En het geloof. En als wij hier mogen zitten, vertrouwend op de Heer Jezus Christus, dan onderschrijven wij die wet van God van ganser harte. En dan danken wij hem dat God zijn wet niet heeft af hoeven te schaffen, maar heeft bevestigd. En dat wij hier mogen zitten en niets te vrezen hebben van die wet. En zeker niets te vrezen hebben van dat evangelie dat God ons gegeven heeft. En waarmee hij roept uit Joden en heidenen. Daarover zingen wij uit Psalm 86. Psalm 86, het vijfde vers. Het grijpt ook alvast vooruit op de prediking. Dat God een God is van de Joden en de heidenen. 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Wij zullen zo afsluiten met het slotgedeelte uit het avondmaalsformulier en het gebed ook. En dan willen we in het gebed voorbeden doen voor enkele personen in het bijzonder. Wij willen bidden voor familie G. van der Wal, die morgen 60 jaar getrouwd is, als God het geeft. En we willen ook bidden voor familie van Wezel, u bent morgen ook 60 jaar getrouwd. Bijzonder dat God u gespaard heeft. En we hopen dat u alle morgen een gezegende dag mag hebben. En wij willen die dankbaarheid voor Gods aangezicht brengen. We willen bidden voor Jurian van Dalsen, die vanmorgen voor langere tijd naar het buitenland vertrekt. En hij hoopt nog wel enkele keren weer terug te komen. Maar hij zal daar voornamelijk verblijven in Boedapest, als ik het goed heb. Hè. En we willen voor hem bidden. Aulin Kok was deze week enkele dagen in het ziekenhuis. Gelukkig mocht hij weer terugkomen en ook deze zondag bij ons zijn, waar we God voor willen danken. Laten wij samen danken en bidden. Nee, we lezen Estel. We lezen eerst het gedeelte uit het formulier en dan het gebed. Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en ieder spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en harde zere lof verkondigen van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Wij zullen samen danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid onze enige geboren Zoon tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven gegeven hebt. En dat u ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij bidden zoals hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Trouwe, rechtvaardige God, wij danken u op deze bijzondere zondag waar we het evangelie ontvingen en waar we dat zichtbaar, tastbaar, proefbaar, bevestigd zagen in brood en wijn in het avondmaal. Wij danken u, Heer Jezus, dat u ons dat gegeven hebt en dat we als gemeente die eenheid mogen ervaren zoals het één brood is dat gebroken is en zoals het één drank is die vloeit, zo mogen wij aan elkaar verbonden zijn door uw heilige geest en door datzelfde geloof in de Heere Jezus Christus. Heere, we bidden dat het mag dienen ook tot versterking, tot vrijmoedigheid in de komende tijd. Laat ook de verkondiging van deze middag daartoe mogen dienen. Heere, we bidden ook voor de jongeren in de gemeente die zich hebben aangemeld, die het verlangen hebben om de komende periode de belijdeniscategorisaties te gaan volgen. En we danken u dat er velen zijn in ons midden die dat willen gaan doen, die ook er naar uitzien. Al is het misschien worstelend om belijdend lid van uw gemeente te mogen zijn, om openlijk en duidelijk met de belijdenis en met de toegang tot het avondmaal te belijden dat zij nu, o Heer Jezus Christus, toebehoren. We danken u, Heere, en we bidden dat u ook uw koninkrijk uitbreidt. We danken u dat ouderling Kok terug mocht keren uit het ziekenhuis. Hij heeft onderzoeken ondergaan, hij moest er enkele nachten blijven. Maar hij mag ook deze dag in ons midden zijn. Wees hem erbij, ook als in de toekomst nadere onderzoeken en controles zullen volgen. Geef dat zijn vertrouwen niet zal zijn op medicijnen, ingrepen, artsen of ziekenhuizen, maar op u, de grote heelmeester. We bidden voor Jurian, die morgen naar Boedapest gaat. Wees hem erbij, Heere. U hebt hem vele gaven gegeven. Hij mag studeren. Zegen dat alles. Laat hij mogen gaan met uw genade. En u bent de God van de gehele wereld. Laat hij dat mogen weten en ervaren dat u ook daar bij hem bent. Gedenk zijn familie die hem voor langere tijd dan niet zal zien. En geef dat we hem ook in die periode enkele keren in ons midden weer mogen ontmoeten. Heere God, wij danken u dat als u het leven geeft en morgen twee families zijn die een vreugdevolle dag mogen hebben, familie G. van der Wal, familie van Wezons, 60 jaar samen in het huwelijk. Wat een periode, Heere, maar wat ook voorbij gevlogen. En ook tot in de ouderdom is het verdriet hen niet bespaard. Ze weten het zelf ook maar al te goed. Maar we danken u, Heere, omdat u gisteren dezelfde bent en heden en tot in der eeuwigheid. Geef ze morgen een gezegende dag met alle om hen heen. Ook als er verdriet zal zijn, als er lege plaatsen gevoeld worden. Heere, geef dat toch het hoofd omhoog gericht mag worden. En dat zij u uit de hemel mogen verwachten. De vereniging met u, o Heere Jezus Christus, straks. En ook met alle geliefden die in geloof ons zijn voorgegaan. We danken u, Heere, voor de kerkraadsvergadering die heeft plaatsgevonden in de achterliggende week. En dat we broederlijk samen mochten zijn. We bidden om wijsheid en inzicht voor de kerkraad. We bidden dat u ons helpt om die weg te gaan die goed is voor de gemeente, voor de eenheid en voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen de collecten van deze dag. Geef dat het ten goede mag zijn. In bijzonder bidden we voor Stichting Tot Heil des Volks. Laten zij ook dat mogen doen, Heere. Dat zij geen onderscheid maken tussen Jood en Heiden, maar het gehele volk op het oog mogen hebben. Trouwe God, wij bidden of wij ook in deze dienst van dankzegging een gezegend samen zijn mogen hebben. Geef uw woord, geef uw geest. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God. En evenals vanmorgen lezen wij uit Romeinen hoofdstuk 3. Wij beginnen bij vers 21 tot en met 31. Romeinen 3, vers 21 tot en met het einde van het hoofdstuk. Daar lezen wij het woord van God. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden omniet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden die tevoren, die vroeger geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? De wet der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. Is God een God van de Joden alleen? En is hij niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Omdat hij een ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorheid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de lezing van de schrift. En wij staan vanmiddag stil in de nabetrachting bij vers 29. Is God een God van de Joden alleen? En is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Boven de preek zetten we als thema God van alle mensen. Joden en heidenen. Wat is een heiden? Nou, dat is iemand die geen Jood is. Dus de meeste van ons zullen in deze tweedeling een heiden zijn. Er zijn christen-joden en er zijn christen-heidenen. Of heiden-christenen en joodse christenen. Maar dat is de tweedeling die Paulus hier maakt. De joden als enige volk en alle andere volken van de wereld daartegenover als de heidenen. En hij zegt, God is een God, niet van de joden alleen, maar ook van de heidenen. Dus vandaar het thema God van alle mensen. Dat God een God is ook van de heidenen is ten eerste een reden tot hoop. Ten tweede een reden tot bescheidenheid. En ten derde een reden tot naastenliefde. Ten eerste een reden tot hoop. Ten tweede een reden tot bescheidenheid. En ten derde een reden tot naastenliefde. Wij zingen over deze God die zonder aanzien van de persoon mensen verhoogt. Wij doen dat uit Psalm 113. Vers 2 en 4. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, dus de hele wereld. Daar zij ze Heeren namen lof gegeven. De Heer is boven het heidendom, zijn heerlijkheid bekend alom, is boven zon en maan verheven. En ook vers 4, wie is aan onze God gelijk? Laten wij dat zingen, vers 2 en 4 uit Psalm 113. Gemeente, wij schrijven boven de preek God van alle mensen en onze eerste gedachte, reden tot hoop. U hebt van mij nog een antwoord goed op een vraag die ik vorige week zondag heb opgeworpen. Namelijk, ja, wat betekent dat nu, hè, als wij in de gereformeerde theologie de mens beschrijven als slecht? Geneigd tot alle kwaad, geneigd om God en zijn naasten te haten. Ja, op papier klinkt dat misschien wel mooi. En we lezen die opsomming uit Romeinen 3 van al die dingen. Maar hoe moet ik nou mijzelf zien? Hoe kijk ik nu? Hoe denk ik nu? Hoe spreek ik over mijzelf? Hoe denk ik over mijn vriend of over mijn vriendin? Mijn man of mijn vrouw? Mijn ouders, mijn kinderen, mijn collega's, mijn buurman. Het is toch aardige meneer en zo. Is die nu echt zo slecht? Hoe moeten wij dat zien? Moet ik mij echt slecht voelen voordat ik, ja, het woord van het evangelie mag horen? Nee, zegt iemand, nee, je hoeft je niet slecht te voelen, je bent niet slecht, je bent toch door God geschapen, je bent een parel in zijn hand. Ja, zeg je, ja, ik ben wel een schepsel van God, maar ik ben een slecht schepsel. Of moet ik mij slecht voelen? Nou, die vragen, die kunnen ons toch wel bezighouden. En wij vinden, als we erover doordenken, gemeente, wij vinden een antwoord op deze vraag in Romeinen 3, ook dat. Als wij nu eens niet de vraag allereerst stellen, hoe moet ik mijzelf zien, hoe moet ik andere mensen zien. Maar als we nu eens de vraag stellen, hoe ziet God de mensen, hoe ziet God mij. En één ding weten wij zeker, dat God mij beoordeelt zoals ik ben. God maakt geen inschattingsfouten. God houdt er geen verkeerde meningen op na. God kent mij door en door. Hoe ziet God mij? Ja, God ziet mij als een armzalig, een verloren, een wanhopig, een goddeloos iemand. Of wij dat leuk vinden of niet, gemeente, maar dat is zoals God ons ziet. Maar er is meer. God kijkt naar die mensen, die verloren, die vijandige, die arme, die goddeloze mensen, met een liefdevol oog. Zo ziet God de mensen. En hoe moet ik nu mijzelf zien? Die vraag stellen we daarna. Gemeente, het geloof ziet zichzelf zoals God mij ziet. Dat is het antwoord. Hoe moet ik mijzelf zien? Als jij die vraag stelt buiten het geloof, dan kom je bij de psycholoog of de maatschappelijk werker of de psychiater en die zegt, kom op voor jezelf, je mag er wezen, vecht voor jezelf, een beetje assertief zijn is goed enzovoort. Het zal allemaal waar zijn. Maar wat moet je daarmee doen ten opzichte van het Bijbels getuigenis? Dit is de beste zienswijze om mijzelf te zien, gemeente. Ik zie mijzelf zoals God mij ziet. En dat kan alleen in het geloof. Dan zien we, dan erkennen we. Ja, ik ben een verloren mens in mijzelf. Ik ben eigenlijk zonder hoop en zonder God in de wereld vanuit mijzelf. Maar als ik geloof in die belofte, in dat evangelie, dan weet ik dat het liefdevolle oog van God op mij rust. En dan kun je jezelf niet meer afdoen met dat ene woordje slecht. Nee, dan moet je meer zeggen. Ja, slecht, maar geliefd. Hoe weet ik dat, gemeente, dat we dat zo mogen zeggen? Wel, Paulus, die noemt dat in vers 29. Is God een God van de Joden alleen? Is God een God van het ene volk, dat bijzondere volk? Dat toegewijde volk, dat afgezonderde volk van de Joden alleen en de rest van de mens? Nee, niet alleen van de Joden. Hij is het ook van de heidenen. En eigenlijk had ik het begin van vers 30 erbij moeten nemen. Omdat hij een ene God is. Hoeveel goden zijn er? Geen drie, geen twee. Eén God. En die ene God heeft alle mensen geschapen. En die ene God laat zijn evangelie uitgaan naar alle mensen. Want er is geen onderscheid. Nou, de Joden erkenden dat wel, dat God de schepper was van alle mensen. Ja. Ze erkenden ook nog wel dat God de rechter van alle mensen is. Ja. Maar wat is hier nieuw? wat Paulus in het Nieuwe Testament bekend maakt, of wat God bekend maakt door Paulus in dit hoofdstuk. God is niet alleen de schepper, God is niet alleen de rechter, God is ook de redder van alle mensen. Zoals God dat zegt, ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Die dubbelslag. Die God is onze zaligheid, zegt Psalm 68. Zo moeten wij dat hier lezen. Is God een God, een reddende God van de Joden alleen? Nee, niet van hen alleen. Hij is ook de God van de heidenen. En daarom komt het evangelie vanmiddag tot ons allemaal, gemeente. En God is uw God, is jouw God. Ja, als schepper, inderdaad. Als rechter straks. Maar ook als redder. Er is geen onderscheid. Wij zijn zo gauw bezig met kansrekening. En we denken, als ik nu maar een goede christelijke opvoeding heb gehad, dan heb ik meer kans. Dat is niet waar. Want er is geen onderscheid. Of je nu een goede of een slechte opvoeding hebt gehad, een fijne jeugd of een moeilijke jeugd, of je onbeschadigd of beschadigd door het leven gekomen bent, wat je achtergrond en wat je leven ook is, wat er ook meespeelt. Maar in zekere zin, gemeente, zitten we hier allemaal op dezelfde manier, op de volkomenzelfde manier, op de belangrijkste manier. Want God laat vanmiddag zijn evangelie naar u en naar jou komen, hoe je ook bent. Geen enkel onderscheid, of je Jood bent of dat je heiden bent, wat je achtergrond ook is. En daarom, dat is zo'n reden tot hoop. Want God heeft niet slechts enkele mensen op het oog in zijn evangelie, maar hij heeft alle mensen op het oog. En wij kunnen ons nooit vergissen. Als je met je buurman praat, of met je buurman in de kerk, of met je klasgenoot, of met, maakt niet uit wie, al ga je op reis waarheen ter wereld en je praat daar met iemand, mag ik die persoon het evangelie vertellen? Ja, wel degelijk, want ook die persoon is door God geschapen. God is ook zijn God, God is ook zijn redder. Reden tot hoop, voor u, voor jou. Hoe je ook bent, God is jouw God, want er is maar één God. En deze God wil niet alleen je redder, rechter zijn en je schepper, maar bovenal je redder. Dat evangelie is bepalend, gemeente, voor de vraag hoe wij onszelf zien en hoe wij staan tegenover God. Reden tot hoop. We gaan naar de tweede gedachte. Reden tot bescheidenheid. Ook dat. Want de Joden die zullen, stel ik mij voor, toen of nu nog, dit hoofdstuk met gemengde gevoelens lezen. Er is nog één bijzonder volk. Psalm 147 zegt dat toch. Zo wou hij met geen andere volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dat is toch een voorrecht? Ja, maar dat voorrecht van de Joden was doorgeslagen in een gevoel van, ja, exclusiviteit. Wij zijn anders, wij zijn beter. Wij zijn Joden. Wij hebben een God. En dat wordt hier radicaal weersproken. De Joden zijn niet uitzonderlijk. De Joden hebben een tijdje een bijzondere plaats gehad, maar vanaf het allereerste begin heeft God de hele wereld op het oog gehad. Als Abraham geroepen wordt in Genesis 12, wordt daar al de wereldwijde belofte gegeven. Het was voor mij vanmiddag niet moeilijk, gemeente, om psalmen te zoeken bij deze schriftlezing. Want er zijn zoveel psalmen die zeggen dat de heidenen worden toegebracht. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Hebben wij gezongen. Psalm 117 spreekt daarvan. Lees Romeinen 15 eens, waar Paulus precies dit punt opsomt uit de wet van Mozes, uit de profeten, uit de geschriften. Er zijn er veel gedeelten in de Bijbel die daarover spreken. Geen onderscheid, geen verschil. Dat is voor de Joden belangrijk, maar ook voor ons. Laten we eerlijk zijn, gemeente. Hoe vaak is het niet zo dat wij denken, ja, als je reformatorisch bent, dan ben je toch wat beter dan andere mensen. Ja, als je hersteld ervan bent, ben je toch wat beter dan andere mensen. Ja, als je in Nederland onder de bevindelijke waarheid verkeert, is het toch wel wat beter dan Duitsland, Frankrijk, Engeland, andere landen. Maar is God een God van de hersteld hervormde kerk alleen? Is hij het ook niet van de evangelischen? Is hij het ook niet van de baptisten? Is hij het ook niet van de pinkstergemeenten? Hebben wij alleen God? Hebben wij meer kans omdat wij in dezelfde vorm de kerk zitten? Of vul je eigen kerkverband maar in als het een ander is? Die gedachte sluipt er zo makkelijk in. Hè? Ja, als je nu daar zit of als je zo bent, dan heb je iets meer kans om zalig te worden. Weer die kansrekening. Ik heb gemerkt, gemeente, in de loop der jaren en ook al in mijn eigen hart, dat wij in de gereformeerde gezindheid vaak zo denken, hè. Hoe zwaarder je godsdienst is, hoe meer kans je hebt. Ja. Als je bekeerd wordt in een zware kerk, ja, dan weet je eigenlijk zeker dat het echt is. Als je gelooft in een lichte kerk, nou, laten die mensen het allemaal nog maar eens nakijken. Want zo denken wij toch. Maar er is geen onderscheid. Helemaal niet. Dat moet ons brengen tot bescheidenheid. Bescheidenheid. Kijk, gemeente, het is niet verkeerd om wat de mensen dan soms een zware levensstijl noemen, om dat te hebben. Het is niet verkeerd om nauwgezet te zijn in het naleven van de wet. Het is niet verkeerd om stipt te zijn, om regels te hebben, ook voor je gezin. Maar pas op, kijk uit voor die argwaan, die achterdocht, want meestal is het hoogmoed. Wij weten hoe het zit. Wij begrijpen het evangelie. En al die andere mensen, die hebben het evangelie echt niet begrepen. En die keren het om. En die verdraaien het. En die gaan verloren. En die gaan met ingebeeld. Durven wij dat zomaar te zeggen? Is dat zo? Meestal is het hoogmoed. Meestal is het achterdocht. Argwaan. Ook tegen God. Ook tegen God. Want wij denken dat God ons een evangelie gegeven heeft. En 9 van de 10 mensen die het evangelie lezen, die lezen het verkeerd. En 9 van de 10 mensen die denken dat ze geloof hebben, maar die hebben het niet. En wij wel. Zou dat het evangelie zijn? Het evangelie is zo eenvoudig. Vergeef me de uitdrukking, gemeente, maar je moet je best doen om het verkeerd te begrijpen. Het is zo eenvoudig. En dat maakt ons ook bescheiden. Wij zijn niet de enige die het evangelie geloven. Wij zijn niet de enige die dit mogen besluiten, die dit mogen aanvaarden. Er zijn ook vele ware gelovigen onder evangelische christenen, onder Pinkster, in Pinkstergemeenten, in, ja, ik denk ook wel in de Rooms-Katholieke Kerk, wel degelijk. Zouden alle mensen in Noord-Korea die vervolgd worden, zouden ze allemaal als ze in Nederland zouden wonen hersteld hervormd worden? Ik denk het niet. Laten we bescheiden zijn. Waarom, gemeente? Wel, als we het evangelie goed begrijpen, dan zien we juist dat God geen enkel onderscheid mee laat wegen. Waarom mochten wij hier vandaag aanzitten? Omdat God niets van ons meetelt. Omdat wij alleen maar hier konden zitten vanwege het plaatsvervangende offer van Jezus Christus. En zelfs het geloof dat wij hebben, hebben we van God ontvangen. We hebben helemaal niets van onszelf. Wat hebt u wat je niet hebt ontvangen? Waar kun je op roemen? Wat maakt jou anders? Mensen die door een godsdienst hoogmoedig worden, vermaand worden, verwaand worden, hebben geen waar geloof. Het kan geen godsdienst zijn. Het kan geen ware geloof zijn. Want het ware geloof maakt ons bescheiden. En tegelijkertijd, McChain heeft het ooit gezegd. Hij zegt, er zijn mensen die trots zijn op hun afkomst. Ze zijn van adel. Ze hebben een adellijke titel. En ze zijn er trots op. Maar stelt hij de vraag, wat heb je daar zelf aan bijgedragen? Helemaal niets. Het is je gegeven. Er zijn mensen, zegt hij, die een goed verstand hebben. Die beter kunnen leren dan anderen. En ze zijn er trots op. Waarom zijn zij daar trots op? Wat hebben ze daaraan bijgedragen? Het is de gave van God. Er zijn mensen die een sterk, gezond lichaam hebben. uitblinken in sport. Waarom ben je er trots op? Je hebt je lichaam van God ontvangen. Geen enkele reden om trots te zijn. Maar, zegt McChane, de meest erge vorm van hoogmoed en trots en verwaandheid is als mensen trots worden op de genade die God hun gegeven heeft. Kan dat? Dat gebeurt. Ja. Op een gegeven moment ben je wat geworden met je bekeringsverhaal. Op een gegeven moment ben je wat geworden met je ervaringen. Op een gegeven moment ben je wat met je zondekennis. En de genade die God je gegeven heeft, maakt jou hoogmoedig. Onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Het kan ook ons overkomen. En daarom deze boodschap. God is de God van alle mensen. God heeft niet naar u en naar jou gekeken. Of hij bepaalde eigenschappen en karakteristieken zag om je tot de zaligheid te brengen. Nee, God trekt alle mensen gelijk. En daarom een reden tot bescheidenheid. Tot diepe bescheidenheid. Laten wij ons niet verheffen. Laten wij God in bescheidenheid danken. We zijn echt niet zo bijzonder, mensen. We zijn echt niet zo bijzonder. Er zijn zoveel gelukkig. Er zijn zoveel gelovigen op deze wereld. En we zijn echt niet beter. Misschien wel minder goed. Misschien zijn er mensen die wij geneigd zijn argwanend te bekijken. Die een oprechter geloof en dieper inzicht in het evangelie meer toewijding hebben dan wij. Dus deze woorden, God is een God niet alleen van sommige mensen, maar van alle mensen, is een reden tot bescheidenheid. We gaan naar onze derde gedachte. Het is ten derde een reden tot naastenliefde, liefde. Paulus schrijft deze brief. Paulus was een Jood. Paulus had helemaal vastgezeten in die gedachte dat hij tot dat bijzondere volk behoorde. Paulus moest er niets van weten dat die naam van Jezus Christus ook naar Damascus zou gaan. Hij dacht, ik ga ze gevangen nemen, ik sleur ze terug, ik zal ze doden. Maar God opende zijn ogen. Hij was zo diep meegezogen in die gedachte dat het Joodse volk beter en meer was. En juist hij wordt de apostel van de heidenen. Juist hij. Hij gaat zien dat er geen onderscheid is. Dat God een God is voor alle mensen. En zo ging Paulus de wereld in. Wat voor mensen ontmoette hij daar? Slechte mensen. Mensen die hem geeselden. Mensen die hem bespotten. Mensen die hem stenigden. Mensen die hem tegenspraken. Alles kreeg hij over zich heen. Maar Paulus zag de mensen zoals God ze ziet. Paulus zag die mensen in hun verlorenheid, in hun wanhoop, in hun leegheid, in hun tevredenheid, godsdienstige tevredenheid. Hij zag de goddeloosheid van die mensen, maar hij keek naar die mensen met een liefdevol oog. Want hij wist dat God die mensen geschapen had. En hij wist dat God niet de God was van de Joden alleen, maar ook van die mensen. En zo kon hij ze zien. En daarom had hij al die mensen lief. En ook Paulus, gemeente, leek op de Heere Jezus. Paulus leek op God, want hij keek naar de mensen met een liefdevol oog. En dat is de opdracht die wij meekrijgen. Ook voor de komende periode. We hebben deze zondag uit Gods hand mogen ontvangen. We hebben een gezegende zondag gehad. We hebben ons mogen verwonderen over de genade van God. Om niet uit zijn genade, in zijn verdraagzaamheid, door het geloof, uit zijn rechtvaardigheid. En nu gaan we de komende tijd in. Gemeente, ik zat achterliggende week een paar keer in de metro hier in Rotterdam. En ik was uiteraard bezig met de voorbereiding van de preken van vandaag. Ik heb toch anders naar de mensen gekeken in de metro. In de stad. Je ziet allerlei slag van mensen. Allerlei nationaliteiten. Allerlei type mensen. En ik heb geprobeerd naar die mensen te kijken vanuit deze gedachte. Is God een God van de Joden alleen? Is God een God van ons kerkmensen alleen? Nee, ook van de heidenen. En al die mensen God heeft ze geschapen. God zal ze oordelen. Maar God wil ze redden. Dat betekent niet dat wij inleveren op de gedachte van de verlorenheid van de mens. En de zondigheid en de leegheid en de oppervlakkigheid en de wanhopigheid van een leven zonder God. Maar God ziet die mensen met een liefdevol oog. En ook voor die mensen heeft hij zijn evangelie in de wereld gegeven. Dat is onze opdracht, om de mensen lief te hebben. Een reden tot naastenliefde. Een reden om de mensen eens zo te bekijken. Zoals God ze ziet. Binnenkort als de actiemarkt er is. En sommige van ons in de evangelisatiekraam zullen staan. Mensen zullen aanspreken. Anderen zullen het ook op andere momenten en gelegenheden doen. Kijk zo eens naar die mensen. Zet je heen over je eerste reactie. Laat je niet afleiden. Door hoe mensen zijn, wat ze zeggen, welk ras ze zijn, welke achtergrond ze hebben. God is een God. Die mensen waar wij misschien, jongens, doe je mee aan die grappen over andere mensen, over gekleurde mensen, over Marokkanen, Turken, noem maar op, vul maar in. Doe je daar aan mee? Wie heeft die mensen geschapen? God. Durf jij daar wat van te zeggen? Heeft God het zo verkeerd gedaan? Kijk met de ogen van God. Er is geen verschil. Hij ziet ze aan. Hij gaf zijn evangelie ook voor die mensen. Bid ook voor het werk van de evangelisatiecommissie. Dat we hier in de wijk de mensen zo mogen zien. En dan kunnen wij denken, ja, maar dat is bijna onbegonnen werk. Krijgen de mensen over de drempel hier van de Laankerk heen. Kunnen wij dat bereiken? Is dat niet verloren inspanning, vergeefse moeite? Nou, gemeente, als God onze ogen kon openen, kan hij bij die mensen ook. Als hij jou tot geloof kan brengen, waarom dan niet? Wie dan ook? God is een God niet alleen van ons, maar van alle mensen. Niemand valt buiten zijn bereik. Niemand valt buiten zijn genade. Niemand valt buiten zijn kracht. Maar hij werkt door ons heen. En zonder bewogenheid en zonder naastenliefde zal het niet gaan. Willen wij christelijke gemeente zijn, dan hebben wij de ogen van God nodig. Om de mensen te zien in een verlorenheid, in een wanhoop. Maar met een liefdevol oog. Absoluut. Zo ook. En in dat vertrouwen mogen wij de toekomst ingaan. En mogen wij weten dat God doorgaat. Niet omdat wij zo goed zouden zijn in evangelisatie. Maar omdat God een God is. Van wie? Van de Joden alleen? Nee, niet van de Joden alleen. Ook van de heidenen. Ook van de heidenen. Dat evangelie mag ook tot hen klinken. Ook van de heidenen in de kerk. Ook van mensen die hier vanmorgen, vanmiddag zitten en die zeggen, ik heb helemaal niets. Dat hoeft ook niet. God komt tot je met zijn evangelie. God maakt geen onderscheid. En hij zegt het, dit evangelie en deze genade is er tot allen en voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Amen. Wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren. O Allerhoogste Majesteit die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. Vers 1 is dat en we zingen ook vers 2 uit de berijming van het gebed des Heren. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, voor wat u ons vandaag hebt gegeven. En wij zeggen het met de profeet Jesaja. Abraham kent ons niet. En Israël weet van ons niet. Maar u, o Heere, bent onze Vader. Onze Verlosser. Heb dank, Heere, dat u geen enkel onderscheid maakt. Tot allen en over allen die geloven. Leer ons om daarvan te leven. Leer ons om zo zelf te mogen leven. In bewogenheid, in naaste liefde, in bescheidenheid. Wat hebben wij, Heere, wat we niet hebben ontvangen? Waarop zouden wij roemen? Maar die roemen in de Heere. Laat dat waar mogen zijn, Heere, ook in de komende tijd. Leer ons om mensen om ons heen niet af te schrijven, maar ze te zien in de bewogenheid die kenmerkend is voor u. En dat zo in ons doen uw beeldenis zou mogen blijken wat we zongen. Wees bij ons als we naar huis gaan, Heere. Geef dat we gesterkt en bemoedigd het leven in mogen gaan. Dat u bij ons bent ook in de komende tijd. Dat wij mogen uitzien naar de toekomst die u weggelegd hebt. Als allen u volmaakt zullen loven en prijzen. Verlost van zonde en gebrek. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Als Heer een goedheid kent geen palen, dat betekent geen beperkingen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.